Gemeente, gasten en anderen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P. Vermeer uit Wezep. Zondag 15 mei hopen we voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee D. Budding uit Nunspeet. In Odeon en 's avonds om 7 uur hoopt dominee B. van Leeuwen uit Lunteren in de Westerkerk voor te gaan. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. De diaconiecollecte van volgende week die is bestemd voor de stichting Predik het Woord in Hoorn. Zaterdagavond 14 mei is er een jeugdavond voor de 16-plus groep. Om 19:30 in de unit bij de Westerkerk. Dit alles zo de Heere wil en we leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 54, het derde vers.
Gemeente, laten we samen deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niet, die de trouw bewaart van geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst, deze avonddienst, samen nu gaan voortzetten met te zingen uit Psalm 95, het eerste vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Psalm 95, daarvan het eerste vers. Gemeente, doen wij dat nu in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 135, het 8e vers. Van geslachte tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Wel gij zelf, o Heer, hen richt en aan hen schoon diep in schuld met berouw gedenken zult. Psalm 135, 8e vers naar de geloofsbelijdenis. En in ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons nu verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heer een zegen vragen op de bediening van het woord. Mag ik u en jullie voorgaan in het gebed. Heere, wat is het groot dat we ook in dit avonduur weer samen mogen komen, Heer, in uw huis. Onder de beademing van uw Heilige Geest. Thuis zijn anderen met ons verbonden, die om wat voor reden dan ook naar deze plaats niet konden komen, maar door middel van de techniek toch ook met ons deze dienst uit uw hand mogen ontvangen. En als ze zo naderen voor uw heilig aangezicht, jong en oud, dan past ons diepe verootmoediging en ook heilige verwondering dat we dat mogen doen, Heren. Want uw woord laat het ons zo duidelijk weten dat u een heerlijk God bent, zo heilig, zo groot, zo vol majesteit. En nu mogen wij voor uw aangezicht komen om uw heilige drie enige naam aan te roepen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Geef maar dat we er diep van doordrongen worden. Dat dat een bijzonder voorrecht is. En dat dat alles te maken heeft met uw neerbuigende liefde tot het verlorene. Want Heer, als u met ons zou doen naar wat wij waardig zijn, dan zou u nooit meer naar ons omzien. Maar nu mogen we weten uit uw woord dat u die God bent die van uzelf dat betuigt op vele plaatsen in de Heilige Schrift. Dat u genadig bent, barmhartig, vol ontferming voor het verlorene. Dat er bij u vergeving is, zelfs voor onze grootste zonden. Ja, dat uw liefde zo onbegrijpelijk groot is, dat u niet geaarzeld hebt om uw lieve Zoon naar deze wereld te zenden en over te geven de bittere dood aan het kruis, omdat mensen, weglopers, rebellen, opstandelingen met u verzoend zouden kunnen worden, omdat er bij u een plaats zou zijn voor een wederhorig kroost, om altijd bij u te wonen. Heer, en zo mag ook vanavond, evenals vanmorgen, de prediking weer uitgaan, ook onder dit volk. En dat betekent ook dat u ook hier uw gunst nog wilt bewijzen. Dat u ook hier nog wilt wonen en werken met uw woord en geest. En mag het zo vanavond dan ook een gezegende dienst worden. Wij mensen kunnen elkaar niet bekeren, onszelf nog niet eens bekeren. Want wie zou zijn hart kunnen besnijden? Maar nu mogen we weten dat het alles bij u ligt. Dat u dat wilt doen en kunt doen door uw Heilige Geest. En daarom komen wij ook vanavond samen, jong en oud, voor uw aangezicht. En we smeken het van u. Wilt u alstublieft ook vanavond uw geest ons schenken. Dat die geest ons zal leiden bij het spreken. Dat die geest vol zal maken. Opdat er wat uit te delen is van die menigerlei genade van u. En wilt u door die geest bij ons allen ook het oor en het hart openen. Ons naar de kern van ons leven grijpen. Opdat wij voor het eerst of ook opnieuw aan u verbonden mogen zijn. Omdat we iets mogen proeven van wie u bent, Heere. En als we dat gaan doen, als we gaan ontdekken dat we u niet kunnen missen. En dat u die heerlijke God bent, die een volk vergadert uit al de volkeren der aarde, om eeuwig uw lof te vertellen. Dan wordt ons hart gaande gemaakt. Gaan we verlangen om bij dat volk te mogen horen dat eeuwig zal roemen van uw gerechtigheid. Wilt u zo dan ons vanavond in genade en gunst aanzien. Ons genade vergeven de zonde van heel ons leven. Ook van de dagen die achter ons liggen. En wilt u ons zo dan maken tot een toebereide akker. Waarin het goede zaad van uw woord gestrooid mag worden. Waar het ook wortel kan gaan schieten. Waar het ook mag vrucht gaan dragen, opwassen tot eer van uw naam. Want heren, we mogen toch ook daarop pleiten. Dat in de veelheid van de onderdanen de heerlijkheid is gelegen van de Heer Jezus Christus. De door u gegeven koning en zaligmaker. Wil dan ook zo vanavond kinderen, jongeren en ouderen. Meenemen in de verkondiging van uw woord. En mag zo het woord dan beklijven. Omdat het vrucht mag dragen waarin u verheerlijkt wordt. Waarover de engelen zich mogen verblijden. Waarover uw kerk zich mag verblijden. Heren, zo dragen we elkaar op aan de troon van uw genade. Arm in onszelf, wil ons dan vervullen. Met de rijkdom van uw genade, zie ons aan in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En wilt u ook geven, Heere, dat in ieder die een taak vanavond kreeg, die mag volbrengen. Ook daarvoor is nodig de leiding van uw geest, de kracht die uw geest wil schenken. En als u dat zo zou willen doen, zal ook deze avonddienst mogen strekken tot de verheerlijking van uzelf. Dan zullen we ons samen in u mogen verblijden. En zo dragen we elkaar op aan de troon van uw genade. Wilt u ons genadig horen en verhoren in de vergeving van al onze zonden, enkel alleen, omwille van die grote hoge priester die aan uw rechterhand is. Van wie de apostel mag schrijven, die ook voor ons bidt. Ja, hoor en verhoor ons, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we mogen vanavond met elkaar de Heilige Schrift openen. En we gaan dat doen in het laatste Bijbelboek, boek Openbaring. We gaan lezen hoofdstuk 1, de verzen 9 tot tot en met 18. Openbaring 1, vers 9 tot en met 18. Daar komt het woord des Heren als volgt tot ons. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende: tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente, we gaan ter voorbereiding op de preek van vanavond zingen uit Psalm 99, de eerste twee versen. Vers 1, God de Heer regeert, beeft gij volken eert. En ook het tweede, God die helpt in nood, is in Sion groot. Psalm 99, de versen 1 en 2. Gemeente, de tekst voor deze avonddienst vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 1. En dan willen we in het bijzonder stilstaan bij de versen 17 en 18. Deze woorden: en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Tot zover de tekst voor deze avonddienst. Het thema ontlenen we ook aan deze tekstwoorden: en toen ik hem zag. Gemeente, jongens en meisjes, als één ding ons al in de laatste tijd wel duidelijk is geworden, dan wel dit: dat wij met elkaar leven in een onrustige wereld, in een stervende wereld. Een wereld echt die ligt buiten het paradijs. Denk even aan het coronavirus dat nog altijd rondgaat in de wereld. Ik las pas geleden dat er in ieder geval zo'n 15 miljoen mensen wereldwijd aan het virus zijn overleden. En dan denken we in deze dagen natuurlijk in het bijzonder ook aan die vreselijke oorlog die in ons werelddeel woedt, in Oost-Europa, waar kinderen, jongeren, ouderen omkomen, verminkt worden voor het leven, waar alles vernield wordt. Wat een wereld. Wat hebben wij ervan gemaakt en wat maken wij ervan? Alle vermeende zekerheden zijn weggevaagd. Alleen God weet waar die geweldige crisis van onze tijd ons zullen brengen. Want één ding is zeker: hij staat boven al die dingen die gebeuren in onze wereld. Hij regeert ook nu met vaste hand. Ook al doorgronden wij zijn beleid niet, we staan verbijsterd er vaak bij en we vragen: Heere, waarom? Kan het niet anders? Het wil ons als mensheid wel brengen tot de belijdenis van zonde en schuld. Want als Gods gerichten over de wereld gaan, en ze gaan over onze wereld, dan is dat bedoeld om mensen op de knieën te brengen. Zonde en schuld te belijden. Dan is dat bedoeld om mensen te verootmoedigen voor Gods aangezicht. Opdat hij zich over ons zal ontfermen. Het wil alles ons brengen, gemeente, aan de voeten van hem die vrijwillig in onze wereld kwam. In de volheid van de tijd, nu alweer eeuwen geleden. Kwam in deze wereld om er te gaan lijden en sterven voor de zonde van de wereld, Lam van God. Want als er één geleden heeft in deze wereld, dan is het hij wel, de Zoon van God, Gods enige geboren Zoon. Hij nam niet alleen de gevolgen van onze zonden op zich. Jesaja had het al geprofeteerd, hè? Die onze ziekten ook gedragen heeft, onze krankheden. Maar hij nam bovenal de oorzaak van al die zonden op zich, van al die gevolgen van de zonde, van al die nood, van al die smart, ja, van de dood zelf. Hij werd tot zonde gemaakt, zo schrijft de apostel, omdat wij voor God zouden kunnen gaan bestaan. Dat is het geheim van het evangelie. En daarvoor ging de Heer Jezus naar het kruis toe. En stierf hij aan het kruis voor anderen. Hij die zonder zonde was, tot zonde gemaakt. Dat is een diep geheimenis waar wij nooit met ons verstand mee klaarkomen. Gemeente, als je nou ergens de liefde van God voor verloren mensen wilt zien, voor een zieltogende wereld, dan moet je in gedachten gaan staan op Golgotha. Daar geeft God zijn heilig kind over. In die bittere kruisdood, dan wordt het nacht voor Gods heilig kind. En moet hij het uitroepen: waarom hebt u mij verlaten? De liefde van God voor een verloren mens is vlees en bloed geworden in de zaligmaker. En dat zijn offer er werkelijk toe doet, gemeente. Er eeuwig toe doet, dat dat offer voor eeuwig geldt. Dat heeft God ons bekend gemaakt op die zo wonderlijke morgen in de hof van Jozef, nu alweer eeuwen geleden. Want toen heeft God zijn heilig kind Jezus, Gods lieve zoon, de enige rechtvaardig onder de mens, want hij kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Hij heeft dit heilige kind uit de doden opgewekt. In de hof van Jozef heeft, om zo te zeggen, de dood het nakijken. Want het graf van de grote Jozef is voorgoed leeg. Je kunt het ook zo zeggen, in de hof van de dood slaat het onvergankelijke leven toe in onvermoede kracht. Wie had dat ooit kunnen denken? En weet je, die zaligmaker, die is opgestaan, de tot leven gewekte Christus, neemt al zijn kinderen, heel zijn volk, al de gegevenen van de Vader, in dat nieuwe onverwoestbare leven mee. Dat mag ons zondag aan zondag worden verkondigd. Dat betekent dus dat de eeuwenlange dodenzang, het treurlied van rouw en verdriet, hij stierf, zij stierf, dat wordt beslissend doorbroken door het lied van de overwinning. Hij is hier niet, hij leeft. We weten, gemeente, de evangelie vertellen ons erover, hoe de opgestane zaligmaker in zijn bijzondere zorg voor zijn kinderen zich aan hen openbaart, nog voordat hij opvaart naar de Vader. En dat is ook nodig, want ze hebben er zoveel moeite mee, hè, om werkelijk te kunnen geloven dat de Meester echt weer leeft. Dat hij werkelijk uit de doden is verrezen. Denk maar aan de 11, Petrus, Johannes en de anderen. Denk aan de Emmausgangers. Wij dachten dat hij het was, maar denk aan Maria Magdalena en de andere vrouwen die in de vroege morgen naar het graf gingen met hun specerijen om een dode Jezus van specerijen te voorzien. Maar ze vonden hem niet onder de doden. De heiland had de handen vol om dat sterke ongeloof aan zijn opstanding uit te roeien, op te ruimen. Want als er één woekerplant sterk is, dan is het wel het ongeloof. En dat moet met wortel en tak worden opgeruimd. Het is na de opstanding van de Heer Jezus wel anders dan daarvoor, dat is duidelijk. Want je leest dan keer op keer dat hij verschijnt aan zijn kinderen. Hij verschijnt. Dat hoort bij dat nieuwe leven. Dat nieuwe leven, dat past niet in de structuur van onze oude wereld. Het komt niet van beneden op. Dat nieuwe leven dat in Christus Jezus is, dat is van hoger orde. Van hemelse orde, daar komt het vandaan. En daar hoort dat nieuwe leven ook thuis. In de hemel, bij God. Gemeente, op Pasen, we mochten het kort geleden nog weer vieren. Op Pasen, eeuwen geleden, zo direct na de opstanding, staat de volle heerlijkheid van de Heer Jezus nog uit. Want hij moet daarvoor eerst opvaren naar de Vader, naar de rechterhand van de Vader. Om de volle heerlijkheid te ontvangen die hem beloofd was al voor de grondlegging der wereld. Maar die volle heerlijkheid komt hem rechtens toe. Beloofd door de Vader. Kind, als je die gang gaat, dan zal ik je verheerlijken. Met een ongekende heerlijkheid. Gemeente, de volle heerlijkheid van de opgestane Christus is zo groot, dat u, jij en ik ons daar geen idee van kunnen vormen. Het gaat ver uit boven wat wij kunnen bedenken. Je kunt zeggen, onze woorden schieten tekort om die heerlijkheid van Christus uit te zeggen. Onmogelijk om dat te doen. Dat betekent dat je er alleen maar wat van kunt stamelen. Zoals een klein kind, hè, wat van die stamelwoordjes heeft. Meer niet. En om nou iets van die opstandingsheerlijkheid van de Heer Jezus te zien, neem ik u en jullie vanavond mee in gedachten naar Patmos. Een klein rotseilandje voor de kust van het huidige Turkije in de Middellandse Zee. En dat is vele jaren na de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Want daar wil de opgestane, de levensvorst, zijn kind en knecht Johannes ontmoeten, aan hem verschijnen. En daar mag Johannes iets zien van de glorie van Christus. Hij mag de Heer Jezus daar zo zien, zoals hij hem nog nooit eerder gezien had. Jawel, hij was met twee andere discipelen geweest op de berg van de verheerlijking. Dat was al zo groot. Maar op Patmos gaat het er ver bovenuit. Ik wil heel kort met u en jullie even stilstaan bij dat visioen van Johannes. Wat hij te zien krijgt. We weten, hij was een van de lievelingsdiscipelen van de Heer Jezus. Heeft met hem mogen wandelen 3 jaar door het Joodse land. Zag zijn tekenen, wonderen, hoorde zijn prediking. Hij heeft met de Heer mogen spreken, ook in de 40 dagen tijd na de opstanding en voor hemelvaart. Hij heeft met de anderen, de Heer Jezus, zien opvaren naar de hemel. En gehoord uit de mond van engelen, zo zal hij eenmaal ook terugkomen. Op Pinksteren mag hij ook delen in de gaven van de Heilige Geest. Want de Heer maakt het ook Pinksteren. Dat is de Heilige Geest die de Heer aan al zijn kinderen geeft. Als je een kind van God wordt, dan ontvang je de Heilige Geest. En de een mag dat in meer volheid ontvangen dan de ander, dat is waar. Maar elk kind van God wordt een tempel van de Heilige Geest. En het is die geest die je wederbaart, die je leven vernieuwt van dag tot dag, die je in alle waarheid leidt, die je dat geloof schenkt, waardoor je aan Christus mag zijn verbonden. En die geest zorgt ervoor, gemeente, dat je in het geloof aan hem verbonden blijft, ook al is hij nu bij de Vader thuis, ook al zie je hem niet. Je mag met hem wandelen. Paulus zegt ergens in de brief aan de Efeziërs, onze wandel is in de hemelen. Een kind van God wandelt eigenlijk met Christus in de hemelen. En dat heeft te maken met de gaven van de geest. Nou, dat geldt voor elk kind van God. Maar Johannes mag een bijzondere plek innemen in de heilsgeschiedenis waar de Bijbel over spreekt. Een bijzondere plaats krijgt hij toegewezen in de kerk van God. Namelijk in dat machtige visioen waar we van gelezen hebben vanavond. Mag hij al iets schouwen, profetisch ook schouwen, van de hemelse heerlijkheid van zijn meester. Mag hij profiteren van de macht en de kracht van Christus. Lees maar heel dat boek Openbaring. En dat gebeurt op een bijzondere dag. Kinderen in de kerk weten het wel, in het Oude Testament was de zaterdag, de 7e dag, de rustdag. Maar dat verandert als de Heer Jezus uit de doden opstaat. Dan gaat dat Oude Testament, om zo te zeggen, over in het Nieuwe. Dan is de 1e dag van de week de rustdag. De dag van de opstanding van Christus, waarin hij zijn rust mag ingaan. En die rust ook wil meedelen aan allen die hem erom smeken. De 1e dag van de week. Leggen we even de vinger bij. Want die dag blijft ook in onze dagen een bijzondere dag. Geheiligd en gewijd aan de naam des Heren, aan zijn dienst. En het geeft me grote zorgen. Dat ik al meer zie dat ook in onze kringen die bijzondere dag onder grote druk komt te staan. Dat is niet goed. We moeten samen zuinig zijn op die dag. Het is zo'n bijzondere dag, de dag waarop de Heer Jezus door zijn woord en geest naar ons toe wil komen. Met name in de prediking, ook vanavond. Want reken erop, ook vanavond is Hij naar zijn eigen belofte in ons midden. En dan wil Hij zich aan ons openbaren, zich aan ons bekendmaken, opdat we Hem leren kennen en al beter leren kennen. Gemeente, we zijn ook vanavond met elkaar, hier in de kerk en thuis, waar anderen met ons verbonden zijn, op een bijzondere plaats. Daar wil de Geest uitgaan. En de harten van zondaren openen voor het eerst en opnieuw. Voor de zaligmaker. Johannes, de apostel van de liefde, is naar Patmos verbannen. Waarom? Omdat de mensen het niet konden verdragen, dat hij niet kon zwijgen van Christus. Hij had maar één verlangen, om de naam van Christus te belijden onder de mens, om van hem te getuigen. Om ze te zeggen, ik heb het zelf met eigen ogen gezien. Ik heb de opgestane mogen zien naar zijn opstanding. De eerste dag van de week is Johannes in de geest. En dan verschijnt de Heer Jezus hem in een visioen, zeg maar in een soort vertrekking van zinnen. Dat kunnen we verder niet uitleggen. Maar dat visioen is zo geweldig, het gaat alle beschrijving te boven. Hij ziet de Heer Jezus, zijn meester, in de volle heerlijkheid van zijn ambten. Daar moet je even op letten, ik ga niet op al die onderdelen ingaan, daarvoor ontbreekt ons de tijd vanavond. Maar hier moet je wel even goed op letten. Johannes ziet de Heer Jezus in de volle heerlijkheid van zijn ambten. Nou, de kinderen weten het wel van de catechisatie. Welke ambten heeft de Heer Jezus? Profeet, hoge priester, koning. Nou, dat profetisch ambt, hoe kun je dat nou zien dan in dat visioen? Nou, dat is dat tweesnijdend scherpe zwaard dat uit zijn mond uitgaat. Dat is het woord. Profeet. Zo komt hij ook vanavond naar ons toe. In zijn profetisch ambt. En hij is ook hogepriester, daar wijst dat lange kleed op dat tot aan de voeten reikt. En zo wil hij ook vanavond onder ons zijn, als de grote hogepriester, die met zijn offer in eeuwigheid volbracht heeft, wat wij nooit hadden kunnen volbrengen. Omdat we op dat offer zouden leunen en steunen. En ook als koning, zo is hij vanavond ook onder ons. Dat wordt uitgebeeld, verzinnenbeeld door die gouden gordel die hij om de borst draagt. Gemeente, wat Johannes ziet en hoort, dat is ons wel duidelijk geworden. Dat is machtig. Het is zo machtig, zo hemels, dat hij aardse sterveling, zoals wij dat ook zijn, niet staande blijft. Hoor maar wat hij zegt. En toen ik hem zag, het thema van vanavond, viel ik als dood aan zijn voeten. Ik werd als het ware als een lijk. Gemeente jongens en meisjes, hier staat Johannes in de rij van andere grote bijbelheiligen. In het Oude Testament kun je dat namelijk ook lezen van Ezechiël en Daniël. Als ze iets mogen zien van Gods heerlijkheid, dan vallen ze op hun aangezicht ter aarde. Kunnen ze niet staande blijven. En ik dacht zo, daarin beluisteren wij toch ook iets wat ons veel te zeggen heeft. Ik dacht zo een ernstige waarschuwing aan ons allen. Om toch in dit leven vrede te zoeken met de vredevorst. Mag ik het eens vragen, is het al vrede met hem? Jongeren, ouderen, kind. Mag je weten geborgen te zijn in die enige zaligmaker? Heb je dat al geleerd om te knielen aan zijn voeten? Om te komen in het geloof tot hem. Nee, ik weet het wel, dat doe je vanuit jezelf niet. En daarom mag de bede ook zijn, Veni Creator Spiritus. Kom, Schepper Geest. Geest van Pinksteren. Door de Heer Jezus verworven. Schenk het mij. Daarvoor is dat gebed ook nodig. Of de Heer je dat wil geven. En ik weet zeker, als je daar hem om smeekt, dan schenkt hij het op het gebed. Want weet je, hoe zou je ooit staande kunnen blijven als je voor hem onverzoend moet gaan verschijnen? Kan niet. Daar staan wij veel te weinig bij stil. Maar we moeten ons realiseren dat wij met een zaligmaker te doen hebben. Die is zoals Johannes hem hier beschrijft in dit visioen. En als je onverzoend voor hem komt te staan, als dan pas je ogen voor het eerst opengaan, is het voor eeuwig te laat. Meer dan ooit ervaren wij, jong en oud, dat de dood door onze vensters loort. Zeker, hij komt binnen bij ouderen, hè? Want dat zeggen we dan zo gemakkelijk. Als je oud bent, moet je sterven. Ja, ouderen, reken wij als ouderen daar voldoende mee? Maar ook jongeren kunnen sterven. Ik denk even aan die verschrikkingen daar in Oost-Europa. Kinderen, jongeren, ouderen worden uit het leven weggemaakt. En wie zegt ons dat wij straks niet zelf ook te maken krijgen met zoveel geweld? Wij weten niet welke gang God gaat, welke gang Christus gaat in deze wereld. De dood komt binnen bij hoge, laag, rijk en arm. Bij verstandigen en onverstandigen, bij wijzen en eenvoudigen. Maar weet je, nog is het voor ons alle genadetijd. De Heer klopt nog op de deur van ons hart, van ons jonge leven, van ons oudere leven. Ik weet wel, de dood is sterk. De dood is sterk, nou, onderschat dat maar niet. Maar één is sterker. Aan de Heer Jezus is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij overwon dood en graf. Ze liggen onder zijn voeten. Wat moeten we dan doen, lieve mensen, kinderen, jongeren, ouderen? Laten we toch vluchten met al de nood van ons leven. Met onze angst, met ons verdriet en pijn, met onze eenzaamheid. Maar bovenal met onze zonde en schuld tot de opgestane vorst van het leven. Eer de nacht valt. En de tijd van genade zich van ons heeft heengespoed. Want als de genadetijd voorbij is, komt die tijd niet terug. Tot hem, want hij is vol ontferming over het verlorene. Ja, misschien zit je er wel mee te tobben dat je zoveel gezondigd hebt in je leven. En als God je daaraan gaat ontdekken, dan word je bang. Maar dan mag ik hem, u en jullie aanprijzen. Hij is vol ontferming. Hij heeft van de Vader de macht ontvangen om de zonden te vergeven op de aarde. En hij vergeeft je als je ze hem belijdt. Zet daar maar het mooie woord genade boven. Dan maakt hij je deelgenoot aan dat eeuwige leven dat in hem is. Dat nooit vergaan kan. We hebben met een zaligmaker te maken dat als je aan zijn voeten knielt, hij je wil oprichten. Allen die in het stof liggen gebogen voor hem. Kijk maar eens naar die oude Johannes op Patmos, want dan is Johannes al hoog bejaard. Gemeente, ik vind het ontroerend schoon. En ook vol troost wat we lezen in de tekst van vanavond. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende: vrees niet. Je moet je dat proberen voor te stellen. Johannes ligt als een dood aan zijn voet. En dan die rechterhand die op Johannes wordt gelegd. Je moet even denken aan de tijd dat de Heer Jezus nog met zijn discipelen wandelde door het Joodse land. Toen heeft hij ook verschillende keren die woorden van bemoediging uitgesproken. Vrees niet, ik ben het. Denk maar even aan die storm op het meer. Hè? Ze zijn in doodsnood. Ze denken dat ze vergaan en er komt er iemand over het water. Een spook. Vrees niet, ik ben het. En op Patmos klinkt dat opnieuw. Vrees niet. Wat mag je daaruit concluderen? Dit, dat de opgestane nog altijd dezelfde is. Hij is niet anders dan vroeger. Wat hij gisteren was, is hij ook vandaag. En zal hij morgen zijn en tot in alle eeuwigheid. Hij is en blijft die oude vertrouwde heiland voor allen die hem lief hebben en in hem geloven. Lees de evangelie maar. Dan mag je hem ontdekken zoals hij is. In zijn diepe vernedering. Zoals hij nog altijd bij de zijne wil zijn. Moet je ook goed letten op die rechterhand. Bij de meeste mensen is het zo dat in de rechterhand, in de rechterarm de kracht zit. In de Bijbel is de rechterhand ook de plaats van eer en heerlijkheid. Hè? Zo zit de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader, de plaats van eer en heerlijkheid. En als Salomo zijn moeder ontvangt in zijn paleis, zo na zijn kroning, dan mag ze zitten aan zijn rechterhand. Maar dus ook een teken van kracht. Gemeente, het is die sterke rechterhand van de rezen Christus, waarin hij al zijn dienstknechten bewaart. Dat zijn degenen die geroepen worden om het woord te verkondigen, ook onder u en jullie. Hij bewaart in zijn rechterhand. Het zijn de zeven sterren waarover gesproken wordt in Openbaring 1. Je zou kunnen zeggen, dat zijn degenen die de wereldkerk mogen bedienen, ook de gemeente hier. En zo wandelt hij te midden van de zeven gouden kandelaren. Dat is het zinnebeeld van de kerk in haar totaliteit in deze wereld. Een kandelaar geeft licht, daartoe is de kerk geroepen. Om een stap op de berg te zijn en een licht op de kandelaar. En te midden van die kerk, van die wereldkerk, wandelt de Heer Jezus. En bedient ze uit de volheid van zijn genade. Door de prediking van zijn woord, en dat is altijd wet en evangelie, verlicht hij zijn volk in deze duistere, goddeloze wereld. Want zonder die verlichting ben je blind. En als God dat niet verandert, wordt het eeuwig nacht. En daarom gaat de verkondiging uit, telkens weer, dat we tot dat licht moeten komen. Je kunt het nog beter zeggen. Hij is zelf het licht. En tot hem moeten wij komen, lieve mensen, jong en oud, om werkelijk behouden te kunnen zijn. Hij heeft een rechterhand met macht. Alle macht in de hemel en op de aarde. En met die hand leidt en bood hij al zijn kinderen. Het kan wel eens stormen en de bommen kunnen vallen. Maar hij bewaart zijn kinderen, omdat ze niet verloren gaan voor het vaderhuis. Hij brengt al zijn kinderen thuis door storm en allerlei ander geweld. En dan weet ik wel, de duivel is altijd bezig, zal ook vanavond wel er weer mee bezig zijn om te proberen uit de hand van Christus te rukken. Maar dat zal hem niet gelukken. Gemeente, het is de hand vol gunst en genade. De hand die je opricht uit de dood. En dan mag ik vanavond u en jullie verkondigen dat diezelfde rechterhand er nog onveranderd is. Zelfs de Heer Jezus verandert niet. Wij zijn aan allerlei veranderingen onderhevig. Vandaag is het zus en morgen weer anders. Hij verandert niet. En wat doet de opgestaande levensworst? Hij legt ook nu zijn hand op je. Als je aan zijn voeten knielt in de nood der tijden. Als je met je gebroken en verzonderde leven tot hem komt. En zegt: Heer, ik heb de dood verdiend. Ik ben het zo onwaardig, maar toch, ik kan niet anders dan tot u vluchten. Omdat bij u het leven is. En dan troost en bemoedigt hij nog altijd: vrees niet. Daar gaat het om in uw leven, jouw leven en in mijn leven. En daar mag vanavond ook met kracht de nodiging uitgaan. Zult u, zul jij tot hem uitgaan in alle nood. Want geen nood is voor hem te groot. In het bijzonder geldt dat dus ook voor je zondenood. Of heb je nog nooit last gehad van je zonde? Dan toch de Heer maar eens om vragen. Zou u iets daarvan willen zien, Heer? Nee, als wij de volle diepte daarvan zouden zien, zouden we dan schrikken. Maar iets is al zo nodig. Gemeente, laten we heel goed luisteren naar wat hij vanavond zegt. Hoe noemt hij zich? Nou, jongens en meisjes, we hebben het gelezen. Hè? De eerste en de laatste. Daarvoor hebben we ook al gelezen die Griekse woorden. Hè? Alpha en Omega. Nou moeten jullie weten, Alpha, dat is de eerste letter van het Griekse alfabet. En de Omega is de laatste letter. Dus het begin en het einde, de eerste en de laatste. Ik ben, alweer zo'n heerlijk ik ben woord. Hè? Je komt ze telkens tegen in het evangelie. Hij is de ik ben uit het Oude Testament. Je mag, als je het over de Heer Jezus hebt, ook zijn naam schrijven met hoofdletters, Heere. Want ook in het Oude Testament heeft de Vader door zijn Zoon zich aan de mensen bekendgemaakt en zich met de mensen willen bemoeien. Als Jesaja iets ziet van de heerlijkheid van de Heere, dan ziet hij iets van de heerlijkheid van de Heere daar in die tempel. Hè? Dat is wanneer Jesaja geroepen wordt tot het profetenambt. Ik ben de eerste en de laatste. Wat wil dat dan zeggen? Wat wil die naam ons meegeven? Nou, dat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid onze God is. Dat maakt hem zo bijzonder. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Heel dat wereldgebeuren waar wij zo verbijsterd bij staan. Hè? Als je die dingen op je laat inwerken wat er allemaal gebeurt, dan roep je uit: o God, waarom grijpt u niet in? Heel dat wereldgebeuren is aan hem onderworpen. De Vader heeft alles in zijn handen gelegd. En met vaste hand leidt hij de geschiedenis naar haar definitieve voltooiing, want de geschiedenis van de oude wereld begon na de zondeval. en eindigt straks met de wederkomst van de Heer Jezus. Hij staat aan het begin en aan het einde van al onze wegen. Dat geldt voor u, dat geldt voor jou en ook voor mij. En daarom, gemeente, twijfel maar niet aan zijn macht en kracht. De duivel wil ons dat doen geloven. Want wat hij belooft, dat zal hij doen. Dat kan hij ook doen. Als je door genade in hem tot geloof gebracht bent. Als je hebt mogen leren, ook al is dat met vallen opstaan, om jezelf toe te vertrouwen aan zijn doorboorde middelaarshanden. Als je op hem vertrouwt en bouwt, nogmaals met alles struikelen en vallen, dan hoef je nooit te vrezen. Ook al vrees je zo vaak. Maar de Heer zegt, hoeft niet. Want met hem spring je over een muur en dring je door een bende. Ik ben de eerste en de laatste. Dat is, zie, hier is uw God. Hier is uw God. Met hem is er een weg, gemeente, door elke crisis. Een wereldcrisis, maar ook een crisis in uw of jouw kleine mensenleven. Het kan er soms heel diep doorgaan. Dat je niet weet hoe het verder moet. Maar als je tot hem roept, is er een weg. Kom je doorheen. Met hem is er zelfs een weg door de valleien van de dood. Zie je wel eens op tegen het sterven. Je hebt mensen die zeggen, nee, ik ben niet bang voor de dood. Nou, dat is mooi. Maar het is toch wel de laatste vijand. Maar met hem is er een weg. Zelfs door de valleien van de dood. Want deze God is werkelijk ons Emmanuel, God met ons. In hem kijken wij de Vader ook diep in zijn hart. Want de Zoon zegt, zoals de Vader is, zo ben ik ook. En dat bezuint ook vers 18 uit. Hoor maar wat de vorst van Pasen zegt. En ik leef en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik dacht zo, hier heb je eigen Gods heilige evangelie als in een notendop. Want dat ziet op het woord dat vlees geworden is. De Zoon van God, de eeuwige Zoon van God, die mens is geworden. Het kind van Bethlehem. De koning aan het kruis. En de vorst van Pasen. Want gemeente, onze God is zo anders dan al de goden van de heidenen. De heidenen geloofden dat zelfs goden konden sterven. Denk aan al die vruchtbaarheidsgoden en godinnen. Nee, onze God kan niet sterven. De dood hoort bij de zonde. God kan naar zijn wezen niet sterven. Onmogelijk. Maar nou is dit het grootste godswonder. God heeft gezien, die mens is zo diep verloren. Hij wist dat al van de eeuwigheid. Want niets gaat buiten zijn raad en plan om. En toen heeft God gezegd, dan zal ik in mijn Zoon een van die mensen worden. Een mens gaan worden. Dus het grote godswonder dat hij een van ons is geworden. Uitgenomen de zonde. Want hij heeft onze natuur aangenomen, ons vlees. Uit de macht Maria. En daarin kon hij wel lijden en sterven. Goede Vrijdag. En daarin stond hij op. Uit dood en graf. Paas. In zijn menselijke natuur kwam hij om onze doodsvijanden, de dood, de zonde, de duivel, de hel, om die te overwinnen. Kijk, en daarom is de verrijzenis van Gods heilig kind, de triomf van Gods zondagsliefde, toen alles verloren leek. was het juist gewonnen. Zo doet God, zo anders dan wij hadden gedacht. Gemeente, en als je daarover nadenkt en daarbij stilstaat en daarover mediteert, dan zeg je, o God, wat is het een wonder dat u ons zo nabij bent gekomen. Wat geeft u aan die mens een eer en heerlijkheid die hij niet verdiend heeft, maar glad heeft verzondigd. Onze een. En dan nu de levende, de tweede Adam. Dat nieuwe leven kan niet meer sterven dus. Geschapen voor de eeuwigheid. Het zou best kunnen zijn dat wij het lijden vrezen. Mensen kunnen geweldig lijden. Ik las in deze dag ook nog weer hoe kinderen daar met afgerukte ledematen rond moeten lopen. Daar in Oekraïne. En nog veel erger. Dat mensen gewoon het niet meer kunnen aanzien. We kunnen zo het lijden vrezen. En elk mens heeft zo zijn eigen dingen. Maar laten we het niet vergeten dat Christus voor de zondaren geleden heeft, omdat je met al datgene wat je plaagt en drukt naar hem mag toekomen. En als je de dood vreest, misschien lig je er wel eens wakker van, dan moet je weten dat hij dood geweest is en leeft. En dat daarom de engel uit de dood is weggehaald, hè? Daarvoor was die angel zo scherp, zo dodelijk. Dan werd dat gifje ingespoten, om zo te zeggen. Maar hij heeft de angel uit de dood weggehaald voor allen die hem lief hebben. Daarom kon Luther ook zeggen, dan wordt het graf eigenlijk een slaapkamer. En Kolbrugge kon aan het einde van de preek uitroepen, welkom eeuwigheid. Dan ga je meezingen, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Onze Emmanuel is de levende, van God gegeven. Zijn leven is het ware leven. Het ware leven. En het echte leven is altijd aan God geheiligd en gewijd. En een kind van God mag daar weer iets van ontvangen. Ook al is het nog maar een heel klein beetje. Want hij mag dat leven ontvangen uit de bron die Christus heet. En tot die bron worden wij genodigd. Om ons het leven te drinken. Je moet even denken aan de tempel in het Oude Testament. Dat was een beeld van Christus. En als je dan leest in Ezechiël 47, dan mag Ezechiël dat machtige visioen zien, hè, die nieuwe tempel. En uit die tempel gaan de wateren vloeien. En ze worden al breder en dieper, die waterstromen. Hij zag dat op. Nou, dat zag op die nieuwe tempel die Christus heet. Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen herbouwen. En het is uit hem dat de volheid van de geest gaat stromen. In de kerk van het Nieuwe Testament, wereldwijd, overal, is de geest aan het werk. En die geest heb je nou nodig. Want zonder die geest blijf je geestelijk dood, diep verloren. Maar als hij in je komt wonen, wat gebeurt er dan? Dan maakt hij je persoonlijk tot een tempel van de levende God. En wat zegt Christus daarvan dan? Nou, dan wordt het ook zo in jou dat de geest als het ware uit mag stromen naar anderen toe. Zo gaat het toch in het werk van het Koninkrijk der Hemelen. Dat de Heere mensen gebruikt om anderen tot zegen te worden. Dat heeft hiermee te maken. Dat nieuwe leven is onvergankelijk. He, als je eenmaal tot geloof bent gekomen, dan zegt de Heer Jezus, dan kun je eigenlijk niet meer sterven. Dan is je ziel levend, je lichaam moet nog wel even gaan rusten. Even. Totdat de tijd daar is, dat ook dat lichaam mag verrijzen. Want de Heer zegt, ik leef en u zult leven. En hij bekrachtigt dat met dat mooie woord amen. Waar ook onze Heidelbergse catechisme zo mooi mee afsluit. Het zal waar en zeker zijn, veel zekerder dan ik met mijn hart kan geloven, want ik zit zo vol twijfel vaak. Dat amen van Christus wil al die twijfelstemmen in je binnenste het zwijgen opleggen. Want hij is de waarheid en het leven. Gemeente, aan het einde van vers 18 staan nog een paar belangrijke woorden. Elk woord in de Bijbel is belangrijk. Maar dit is ook een heel bijzonder woord. Daar zegt de Heer Jezus, en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Nou, de kinderen in de kerk weten het wel. Als je een sleutel hebt, dan kun je de deur openen. Maar je kunt ook het slot doen, hè? Sleutel en slot, dat hoort bij elkaar. Openen, sluiten. Zo is de deur van de kerk vanavond open gedaan. En straks gaat hij weer op slot. Als we naar huis mogen gaan. Maar deze sleutels zijn heel bijzonder. Die geven macht over het duistere rijk van de koning der verschrikking, van de dood, van de duivel, van de hel. En deze koninklijke sleutelmacht ligt nou in de handen, in de doorboorde handen. De handen die getekend zijn met zijn zondagsliefde. In de handen van de opgestane zaligmaker. En hij heeft die macht moeten verwerven. Dat weten we. Tot op het kruis toe moest hij gaan. Tot in de dood toe. Hij moest neerdalen. Tot op de bodem van de hel. Om deze sleutels in handen van de Vader te ontvangen. Hij moest gaan in het huis van de sterke, de duivel. Om hem zijn vaten te kunnen ontroven. Maar nu ligt alles in de hand van de vorst des levens. Dus niet alleen de regering over de volk en Gods kerk, want daar ben ik diep van overtuigd, ook in onze dagen, regeert God door de hand van zijn lieve zoon heel dat wereldgebeuren. Ook het kerkelijke leven. En in die hand ligt dus ook de heerschappij over dood en graf. Hij heeft de sterke gebonden. En wat betekent dat? Dat de overwinnaar van dood en graf, de deuren van de hel en van de dood, voorgoed op slot doet voor al zijn kinderen. Dat wil dus zeggen, lieve mensen, als je door het geloof de Heer Jezus hebt leren kennen, als je hem niet meer kunt missen, wees er dan van verzekerd. Dat je nooit zult komen in de eeuwige dood, in de diepe verlorenheid. Want die deur heeft hij voor je op slot gedaan. En als hij sluit, op slot doet, kan niemand die openen. Ook al denk je misschien wel eens, als het helemaal misgaat in je leven, dit kan nooit meer in orde bij de Heere komen. Hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. En voor al zijn kinderen zitten die deuren voorgoed op slot. Dan hebben de dood en de hel uiteindelijk hun macht verloren. Maar dan zeg ik er nog wat bij. Je moet ook aan de andere kant denken. De Bijbel leert ons dat steeds weer om met twee woorden te spreken. Als je nou onverzoend sterft, gaan die deuren voor je open en achter je dicht. En er is er niemand meer die ze ontsluiten kan. Want het oordeel is aan hem gegeven door de Vader. Gemeente, wie in hem gelooft, zal zalig worden, ook is dat geloof nog zo schroomvallig, zo klein, zo aangevochten. Maar dit is vast en zeker, als dan de dood door de vensters komt, en die komt een keer, hè? Die komt een keer. En het graf zich opent. Dat gaat een keer gebeuren. Voor u, voor jou en voor mij. Dan gaat de ziel van Gods kind naar huis. Door engelen gedragen. Naar het vaderhuis. Om bij de levende te zijn. En te wachten op het einde der dagen. Wanneer Christus ook de lichamen van zijn kinderen uit het stof zal doen verrijzen. Het lichaam van de opstanding. Ik hoop zo van harte, en dat bij u, bij jou, dat gaat resoneren. Dat zeg ik, oh, daar verlang ik nou zo naar. Dat ik daarin mag delen. Als dat verlangen in je hart leeft, weet dan dat de Heilige Geest zijn hand op je leven gelegd heeft. En als je nou hem verwerpt, en dat kun je op allerlei manieren doen hoor. Bruut, ook heel vroom, godsdienstig. Dan moet je wel weten wat je doet. Dan moet je wel weten wat je doet. Maar wat doe je dan? Dan kies je voor de dood. Voor de eeuwige dood. Is dat niet dwaas? Dan kies je voor de poel die brandt, zo zegt het woord, van vuur en zulver. Wat voor de duivel en zijn engelen bereid is. En gemeente, als Christus die sleutel hanteert, wie zal dan nog openen? En daarom wat ik u, jou, bid en smeek. Als je nog onverzoend bent, zul je dan niet rusten, totdat je aan zijn voeten vrede hebt gevonden. Want hij zegt, kom maar zoals je bent. Ik weet wel dat je zo dwars bent. Zo tegendraads. Dat je vanuit jezelf je niet wil overgeven aan mijn hand. Ik weet het wel. En kom toch maar tot mij. Want bij mij is raad. En ik weet er wel raad mee. En daarom zoek de vrede. Nog is er ze te vinden. Want hoe zullen wij ontkomen? Als de toorn van het lam gaat ontbranden, daar spreekt de Bijbel zo nadrukkelijk over. En daarom ontwaakt u, jij die slaapt, en sta op uit de doden. En het licht der wereld, de Heer Jezus, zal over je lichten. Want het is nog genadetijd. Toe, bedroef de Heilige Geest van God toch niet. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen. En doen dat uit Psalm 147, derde vers. Zeer groot is onze Heere, vol krachten. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Psalm 147, vers 3. Gemeente, laten we de Heere nog gaan zoeken in het dankgebed. Heere, zo komen wij ook nu weer tot u, nu in het dankgebed, om de dank voor uw aangezicht neer te leggen dat u deze zondag aan ons geschonken hebt. Dat tot tweemaal toe uw woord mocht worden verkondigd en dat niet alleen hier, maar op vele andere plaatsen in onze wijde wereld. En nu bidden we van u, wilt u geven dat de verkondiging van het woord ook zijn sporen mag gaan trekken in de week die voor ons ligt. Laat het toch alstublieft niet zo zijn dat als we straks naar huis gaan, wij uw woord ook achterlaten op de plaats waar het gesproken is. Maar mag het met ons meegaan, Heer, ook de week in, bij jong en oud. Omdat we door dat woord verlicht en geleid worden. En dan kent u ons allen ook, als het nood is, als het donker is. Als we naar u zoeken, maar u niet kunnen vinden, wilt u zich dan openbaren alstublieft. Met kracht spreken tot de ziel. Omdat zo de Heer Jezus mag worden binnengedragen op de wagen van het woord. En als we door genade u leerden kennen, o God, wil dat verdiepen. Want onze kennis is en blijft maar ten dele. Wat zal de eeuwigheid dan zijn, als de volle kennis ons geschonken wordt? Wat zal uw volk zich eeuwig in u verblijden? O, geef ons daar een smaak, een voorsmaak van. Omdat we ernaar gaan verlangen. Omdat we ook eenmaal getroost, als de tijd daar is, dit leven mogen verlaten, jong of oud. En mogen zeggen, nu ga ik heen. Naar de erfenis die boven is. Naar mijn Heere en Koning. Zo leggen we heel de gemeente biddend in uw handen. Ook nu. Wilt u zij met dominee Lucas en zijn gezin, de kerkraad, kosterorganisten, allen die hier mogen arbeiden. Als het goed is, staat het alles in het teken waar het vanavond over mocht gaan. Zegen al die arbeid en breek het rijk van de duisternis af. En laat niemand van ons straks gemist worden. Als de verlosten zullen staan voor de troon van God en van het Lam. Zo leggen we het terug in uw handen. Neem ons genadig weg wat niet goed was in het spreken en luisteren. En zegen ons met Anne Jons lief zijn. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan tot slot nog zingen het bekende laatste vers, Psalm 17, het 8e. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. En je proeft hier het verlangen van de psalmdichter om daar naartoe te mogen gaan. Het vooruitzicht, dat streelt hem. Dat vervult zijn hart en leven. En dat maakt je tot vreemdeling in deze wereld. Psalm 17, het 8e vers.
Thank you.
Gemeente, bewaar het woord dat u verkondigd is. Verheft uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.